Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerkvaders, hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van de Kerkvaders. Vandaag zullen we het hebben over de heilige Hieronymus van Striton. Het leven van de heilige Hieronymus zou men kunnen opdelen in twee min of meer gelijke delen. Tussen 347 en 385 kunnen we samenvatten als een periode van vorming en voorbereiding op zijn latere leven, waarbij hij veel heeft rondgereisd. En vanaf 385 tot aan zijn dood in 420 zal hij eerder een sedentair en monnikenbestaan leiden, waarbij hij zich volledig wijdt aan de ascese en zijn grote werk voor de Heilige Schrift. Tussen 390 en 405 maakte Hieronymus de Vulgaat, een bijbelvertaling in alledaags Latijn, grotendeels gebaseerd op oorspronkelijk Hebreeuwse bronnen. En deze Vulgaat is van groot belang geweest voor de kerk en voor de kennis van de schrift. Hieronymus werd rond het jaar 347 in Striton geboren. Striton was een plaats in de Romeinse provincie Dalmatie. De plaats lag waarschijnlijk in de buurt van het tegenwoordige Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië. Maar de exacte locatie is niet gekend. Hieronymus kwam uit een rijke en christelijke familie en werd op zijn 12e naar Rome gestuurd om er grammatica, retorica en filosofie te studeren. Hij raakte eigenlijk volledig in de ban van de Griekse en Latijnse klassieken, filosofen en poëten en het meest van al hield hij van de werken van Vergilius. Hij was zelfs zo gepassioneerd dat hij een persoonlijke bibliotheek aanlegde, door boeken eigenhandig en integraal over te schrijven. Hoewel hij goed studeerde en een christelijke opvoeding had gekregen, liet hij zich wel enige tijd meeslepen door de geest van de wereld. Maar hij verloor hierbij nooit volledig zijn geloof en uiteindelijk zou zijn geweten het halen en richtte hij zijn leven geheel op Christus. Hij werd rond 365 gedoopt door paus Liberius, vlak voor hij Rome verliet. Na een korte reis naar Trier vestigde hij zich in Aquileia, een belangrijke stad in het Romeinse Rijk, in het uiterste noordoosten van het huidige Italië. In Aquileia begon hij theologie te studeren en besloot hij dat hij monnik wilde worden. Hij verbleef daar 6 à 7 jaar en leidde er een monnikenbestaan. Hij behoorde er tot een groep van jonge christelijke mannen die zich volledig aan de studie en de godsvrucht wijdden. Van Hieronymus wordt over het algemeen aangenomen dat hij niet het makkelijkste karakter had. En door oneenigheden met zijn familie besloot hij in 374 om naar het oosten te trekken. Doorheen Griekenland, Thracië en Klein-Azië begaf hij zich naar Antiochië, waar hij door een vriend, Evagrius, die priester was en veel invloed had, werd ontvangen. Niet veel later besloot hij om zich ten oosten van Antiochië terug te trekken in de woestijn van Chalcis, om er zijn passies te overwinnen en de echte vrede van de ziel te bekomen. Hiervoor onderwierp hij zich aan zeer zware verstervingen en zijn ziel werd er meer en meer christelijk gevormd. Tegelijk verdiepte hij zich verder in het Grieks en begon hij ook het Hebreeuws te studeren. Op een bepaald moment zou hij een droom gehad hebben, die hij zelf overigens beschrijft in zijn geschriften, waarin hij gegeeseld werd omdat hij te veel hield van heidense auteurs. En hierbij werd hem de vraag gesteld: ben jij christen of Ciceroniaan? Het gevolg was dat hij de heidense geschriften voortaan links liet liggen en zich exclusief begon toe te leggen op het bestuderen van de Heilige Schrift. Na een zekere tijd keerde hij dan terug naar Antiochië, waar hij nog een tijdje verbleef. Het is in die periode dat hij, na enige weerstand, zich priester liet wijden door Paulinus van Antiochië. Maar op voorwaarde dat hij zich nergens aan moest binden en hij een zekere onafhankelijkheid kon bewaren als priester. In die tijd kwam hem ook de bekendheid van Gregorius van Nazianze ter oren, een andere grote kerkvader die we in de toekomst nog zullen bespreken. En om deze grote vader te horen, trok Hieronymus naar Constantinopel en daar mocht hij dan gedurende 2 jaar lang onderricht ontvangen van deze grote meester. Naast Gregorius van Nazianze leerde hij er ook de heilige Gregorius van Nyssa kennen. Na 2 jaar in Constantinopel te zijn geweest, trok hij terug naar Rome. Dit werd in vergelijking met vroeger een vrij kort verblijf van 3 jaar, maar wel van cruciaal belang voor zijn verdere leven. Hij had intussen al een faam als grote geleerde en asceet, en deze reputatie was hem vooraf gegaan, en hierdoor stelde de toenmalige paus Damasus hem aan als zijn secretaris en raadsman. En deze paus stimuleerde Hieronymus ook om een nieuwe Latijnse vertaling van de Bijbelse teksten te maken. Sommige personen uit de Romeinse aristocratie, en dan vooral edelvrouwen, waarvan de namen gekend zijn, vrouwen als Paola, Marcella, Azella, Lea en nog andere, die er naar verlangden om zich in te spannen om volmaakter te worden en de weg van de christelijke volmaaktheid te bewandelen en die ook hun kennis van het woord van God wilden verdiepen, kozen hem uit als hun geestelijke leidsman en als hun leraar bij de methodische benadering van de heilige teksten. En deze aristocratische dames leerden ook het Grieks en het Hebreeuws. In het begin, toen hij toekwam in Rome, genoot hij een heel goede reputatie, maar op termijn ontstond er ook een zekere weerstand onder de bevolking tegenover Hieronymus en er ontstonden roddels en oppositie. En na de dood van paus Damasus namen die roddels en die weerstand alleen maar toe en besloot Hieronymus Rome te verlaten. We zouden kunnen zeggen dat er hier een tweede deel van zijn leven begint. Hieronymus verliet Rome in 385 en hij ondernam een pelgrimstocht. Eerst naar het Heilig Land, waar Christus zelf zijn aardse leven had doorgebracht, en vervolgens naar Egypte, het land dat de voorkeur van veel monniken genoot en zelfs tot op vandaag de dag geniet. In 386 stopte hij in Bethlehem en daar zou hij blijven, want door de vrijgevigheid van de voornoemde edelvrouw Paola kon hij 1 klooster voor mannen, 1 voor vrouwen en 1 gasthuis voor de pelgrims naar het Heilig Land laten bouwen. Vanuit de gedachte dat Jozef en Maria geen plaats in de herberg gevonden hadden. En daar zou hij blijven in Bethlehem tot aan zijn dood. En hij ging erdoor met zijn enorme werk voor de schrift. Hij schreef commentaren bij het woord van God, maar hij verdedigde ook het geloof door zich krachtig te verzetten tegen diverse ketterijen. Hij spoorde monniken aan tot volmaaktheid en onderrichtte de klassieke en christelijke cultuur aan jonge leerlingen. En daarbij ontving hij nog met het hart van een herder de pelgrims die het Heilig Land bezochten. Hij stierf in zijn cel in Bethlehem, dicht bij de grot van de geboorte van de Heer. En dit op 30 september in 419 of 420. Dat is niet helemaal zeker. We gaan er tussenuit voor een eerste muzikale onderbreking en spreken dadelijk wat meer over zijn werk en persoonlijkheid. En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders, waar we vandaag wat stilstaan bij het leven en het werk van de heilige Hieronymus van Stridon. Zo net hebben we een korte beschrijving gegeven van zijn rijk gevulde leven. Als we nu wat meer willen inzoomen op de persoonlijkheid van Hieronymus, kunnen we zeggen dat hij in de eerste plaats een schrijver was. Tussen alle kerkvaders van deze grote vierde eeuw, waarin ook onder meer de heilige Augustinus en de heilige Gregorius van Nazianze leefden, onderscheidt Hieronymus zich door zijn kunstige schrijfstijl, zijn rijke woordenschat en het persoonlijke karakter van zijn geschriften. Van zijn karakter is er geweten dat hij een beetje een trotse man was en ook van zijn onafhankelijkheid hield, en ook dat hij nogal prikkelbaar kon zijn. Hij raakte doorheen zijn leven in vele polemieken verwikkeld en kon daarbij heel scherp zijn in zijn formuleringen. Bovendien was hij ook nogal wantrouwig. Verder is er ook een briefwisseling geweest tussen de heilige Hieronymus en zijn tijdgenoot de heilige Augustinus. Hieronymus was dus volop bezig met zijn levenswerk, de nieuwe vertaling van de Bijbel. En Augustinus stuurde hem in een brief de vraag of die Bijbelvertaling nu wel echt nodig was. En Hieronymus had geen zin om hier een publiek debat over het nut van zijn werk te gaan voeren. Hij wou zijn werk goed doen en verder wilde hij zich daar niet over in discussies mengen. Je zou oneerbiedig kunnen zeggen dat Hieronymus eerder een geniale vakidioot was tegenover Augustinus, die dan meer een creatieve theoloog was. In de hemel kunnen ze er nu misschien wel om lachen. Naast zijn mindere kanten zijn ook mooie deugden van Hieronymus gekend. Zo was hij erg loyaal en oprecht en hij was ook zeer toegewijd naar zijn vrienden toe. Hij had een directe persoonlijkheid en leefde erg ascetisch. Bovendien had hij ook een zeer grote liefde voor Maria, wiens eeuwige maagdelijkheid hij heel vurig heeft verdedigd tijdens zijn leven. Graag lees ik nu een stukje uit een catechese van paus Benedictus XVI over de werken van de heilige Hieronymus. Paus Benedictus schrijft: zijn literaire voorbereiding en zijn brede eruditie maakte Hieronymus de herziening en vertaling mogelijk van veel Bijbelse teksten. Een kostbaar werk voor de Latijnse kerk en voor de westerse cultuur. Op basis van de oorspronkelijke teksten in het Grieks en in het Hebreeuws, en dankzij de vergelijking met eerder vertalingen, verwezenlijkte hij de herziening van de vier evangelies in de Latijnse taal. Vervolgens van het Psalmenboek en van een groot deel van het Oude Testament. Rekening houdend met de oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse tekst, met de Septuagint, dat is de klassieke Griekse vertaling van het Oude Testament die teruggaat op de voorchristelijke tijd, en met eerdere Latijnse vertalingen, kon Hieronymus, bijgestaan door andere medewerkers, een betere vertaling leveren. Deze vormt de zogenaamde Vulgaat, de officiële tekst van de Latijnse kerk, die als zodanig erkend is of het Concilie van Trente en die na de recente herziening de officiële tekst blijft van de Latijnstalige kerk. Het is interessant de criteria naar voren te halen waaraan deze grote man van de Bijbel zich bij zijn vertaalwerk hield. Zelf onthult hij die waar hij zegt tot zelfs de volgorde van de woorden van de Heilige Schrift te respecteren. Want daarin, zo zegt hij, is ook de volgorde van de woorden een mysterie, dat wil zeggen een openbaring. Bovendien benadrukt hij de noodzaak van een teruggrijpen op de oorspronkelijke teksten. Hij zegt, wanneer zich een oneenigheid voordoet tussen de Latijnse teksten, vanwege de afwijkende lezingen van de handschriften, gaan we terug naar de oorspronkelijke, dat wil zeggen naar de tekst in het Grieks, waarin het nieuwe verbond geschreven is. Op dezelfde wijze gaan we te werk bij het Oude Testament. Als er zich verschillen voordoen tussen de Griekse en Latijnse teksten, doen we een beroep op de oorspronkelijke, de Hebreeuwse. Zo kunnen we alles wat aan de bron ontspringt terugvinden in de beekjes. Bovendien schreef Hieronymus ook commentaren op nogal wat Bijbelse teksten. Voor hem moesten commentaren een veelvoud aan opinies geven, opdat de behoedzame lezer, nadat hij de diverse interpretaties heeft gelezen en van veel te aanvaarden of af te wijzen visies kennis genomen heeft, oordeelt welke het meest betrouwbaar is en als een ervaren geldwisselaar de valse munt afwijst. Zo schrijft Hieronymus zelf. Energiek en levendig weerlegde hij ook de ketters die de overlevering en het geloof van de kerk bestreden. Hij toonde ook het belang en de geldigheid aan van de christelijke literatuur, die inmiddels tot een echte cultuur geworden was en een vergelijking verdroeg met de klassieke literatuur. En dat deed hij met de samenstelling van De Viris Illustribus, een werk waarin Hieronymus de levensbeschrijvingen geeft van meer dan 100 christelijke schrijvers. Ook schreef hij biografieën van monniken, waarbij hij naast andere geestelijke wegen ook het monniksideaal toelichtte. Bovendien vertaalde hij diverse werken van Griekse schrijvers. In het belangrijke Epistolarium, dat een meesterwerk is van de Latijnse literatuur, komt Hieronymus naar voren met de hem typerende kenmerken als een gecultiveerd man, een asceet en een leidsman van de zielen. Wat kunnen wij van onze kant leren van Hieronymus? Mij lijkt vooral dit. Het woord van God in de Heilige Schrift liefhebben. Hieronymus zegt, de schriften niet kennen, is Christus niet kennen. Daarom is het belangrijk dat iedere christen in contact en in persoonlijk gesprek leeft met het woord van God, dat ons in de Heilige Schrift gegeven is. Dit gesprek van ons met de schrift moet altijd twee dimensies hebben. Van de ene kant moet het een werkelijk persoonlijk gesprek zijn, want God spreekt met ieder van ons door middel van de Heilige Schrift en heeft voor ieder een boodschap. Wij moeten de schrift niet lezen als een woord uit het verleden, maar als het woord van God, die zich ook tot ons richt. En wij moeten trachten te begrijpen wat de Heer ons wil zeggen. Maar om niet tot individualisme te vervallen, moeten wij voor ogen houden dat het woord van God ons juist geschonken is om gemeenschap op te bouwen, om ons in de waarheid te verenigen op onze weg naar God. Hoewel het dus altijd een persoonlijk woord is, is het ook een woord dat gemeenschap opbouwt, dat de kerk opbouwt. Daarom moeten wij het lezen in gemeenschap met de levende kerk. En de bevoorrechte plaats daarvoor is de liturgie. Doordat we daarin het woord vieren en het lichaam van Christus sacramenteel tegenwoordig stellen, actualiseren we het woord in ons leven en maken we dat het onder ons aanwezig is. Tot zover het fragment uit de catechese van Paus Benedictus over de werken van de heilige Hieronymus. We beluisteren nu een Ave Maristella, Wees gegroet, o sterren der zee, een titel die Hieronymus als eerste aan onze lieve vrouw zou gegeven hebben.
Ave Maristella. Semper Virgo, Felix Liborda, Sum ens illo tabere, Gabrielis ode, Funda nos in pace, Virgo singularis, Christus, vita presta bona, iter paratudo, ut videntes Iesum, semper colletemus. Sit laus Deo Patri, summa Christo Deus, Spiritui Sancto, honor tribus unus.
En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders, waar we vandaag spreken over het leven en werk van de heilige Hieronymus. Zo net hebben we aan de hand van een catechese van paus Benedictus XVI een beetje een zicht gekregen op de werken van de heilige Hieronymus. Naast commentaren op de schrift heeft hij echter ook vele brieven geschreven en vele traktaten. En om een voorbeeld te geven van zijn persoonlijke schrijfstijl, lees ik nu graag voor uit twee geschriften van Hieronymus, zodat hij ook voor zichzelf kan spreken. Het eerste fragment komt uit een traktaat met de titel Over de eeuwige maagdelijkheid van Maria, tegen Helvidius. Dus hij richt zich tegen Helvidius, die de eeuwige maagdelijkheid van Onze Lieve Vrouw ontkent. Hieronymus schreef dit traktaat rond het jaar 338. En dit als antwoord op Helvidius, die meende op te kunnen maken uit het feit dat er in het evangelie gesproken wordt over zusters en broeders van Jezus, dat Maria niet altijd maagd was geweest. Hieronymus verzette zich hevig tegen deze opvatting en probeert in het traktaat aan te tonen dat Maria altijd maagd is gebleven. We lezen nu een fragment uit dit traktaat, en dit zal niet zozeer een theologisch fragment zijn, maar eerder een fragment waarin hij persoonlijk tekeer gaat tegen Helvidius. Ik vind het persoonlijk wel een grappig fragment. En het blijkt typerend te zijn voor de schrijfstijl en persoonlijkheid van Hieronymus. Hij schrijft tegen Helvidius het volgende. Er zijn dingen die u, in uw extreme onwetendheid, nooit heeft gelezen en daarom heeft u de gehele schrift verwaarloosd en uw waanzin gebruikt om de maagd geweld aan te doen. Het is zoals de man in het verhaal die volledig niet bekend was en die geen goede daad kon bedenken die hem bekendheid zou geven. Daarom stak hij maar de tempel van Diana in brand. En toen niemand kon aantonen wie deze heiligschennende daad had verricht, Diana was een godin van het Romeinse Rijk, en dus omdat niemand kon aantonen wie deze heiligschennende daad had verricht, het in brand steken van de tempel, ging de man zelf verkondigen dat hij het was geweest die het vuur had aangestoken. De heersers van Efeze waren nieuwsgierig om te weten wat deze man ertoe had gebracht om dit te doen, waarop hij antwoordde dat, als hij geen bekendheid kon krijgen voor goede daden, de mensen hem dan maar voor zijn slechte daden moesten erkennen. Maar jij bent nog erger. Je hebt de tempel van het lichaam van de Heer in brand gestoken. Je hebt het heiligdom van de Heilige Geest verontreinigd. In één woord, waarbij u zich aansluit bij het koor der Joden, zegt u: Is dit niet de zoon van de timmerman? Wordt dit niet zijn moeder Maria genoemd, en zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas? En zijn zusters, zijn ze niet allemaal bij ons? Zo staat er. Het woord allemaal zou niet gebruikt worden als er geen menigte van hen was. Vertel me dan Wie, voordat jij verscheen, was er al bekend met deze godslastering? Wie vond de theorie ook maar een cent waard? Jij hebt je verlangen bevredigd en bent berucht geworden door je misdaad. Ik ga dan nog voorbij aan de schrijffouten die in overvloed aanwezig zijn in elk boek dat je schrijft. En ik zeg niets over je absurde inleiding. Mijn hemel, ik vraag niet om welbespraaktheid, ik vraag niet om een elegante stijl, maar ik zoek naar de zuiverheid van de ziel. Want bij christenen is het de grootste fout en stijlbreuk om iets laag bij de grond te brengen, zij het in woorden of in daden. Tot daar het eerste fragment uit het traktaat over de maagdelijkheid van Maria, waarbij Hieronymus dus hevig tekeer gaat tegen Helvidius, die de eeuwige maagdelijkheid van onze lieve vrouw ontkende. En dan verder wil ik ook nog graag lezen uit een commentaar van Hieronymus op de profeet Jesaja. En dan over het belang van de schrift, waar hij natuurlijk het grootste deel van zijn leven aan gewijd heeft. Hij schrijft het volgende. Ik geef wat ik schuldig ben, gehoorzaam aan de voorschriften van Christus die zegt: onderzoekt de schriften. Zo staat in het vijfde hoofdstuk van het Johannesevangelie. En zoekt en gij zult vinden, zo staat in hoofdstuk 7 van Matteüs. Om niet het andere woord te horen, namelijk: gij vergist u, omdat gij nog de schrift, nog Gods macht kent. Zo staat eveneens in Matteüs, dan hoofdstuk 22. Want als Christus volgens de apostel Paulus Gods kracht en wijsheid is, zal ook hij die de Heilige Schrift niet kent, Gods kracht en Gods wijsheid niet kennen. De Heilige Schrift niet kennen is Christus niet kennen. Daarom zal ik de huisvader navolgen die uit zijn schat nieuw en oud tevoorschijn haalt. En ook de bruid die in het hooglied zegt: jonge vruchten en oude, ik spaarde ze voor u, mijn beminde. En zo ga ik Jesaja uitleggen, om hem niet alleen als profeet, maar ook als evangelist en apostel voor te stellen. Want hij zegt over zichzelf en de overige evangelisten: hoe welkom zijn de voeten van de vreugdeboden, die de vrede komen melden en het goede nieuws brengen. En tot hem spreekt God als tot een apostel. Wie zal ik zenden en wie zal gaan in onze naam? En hij antwoordde: hier ben ik, zend mij. Zo staat het in Jesaja hoofdstuk 6. Men menen niet dat ik de onderwerpen van dit boek kort wil samenvatten, omdat dit gedeelte van de Heilige Schrift alle mysteries van de Heer bevat. Hij wordt verkondigd als de Emmanuel, geboren uit de maagd, als bewerker van schitterende daden en tekenen, als gestorven en begraven en verrezen uit de doden, en als de verlosser van alle volken. Wat zou ik hier gaan spreken over menselijke wetenschappen? Immers, al wat er in de Heilige Schrift aan heiligs staat opgetekend, al wat de menselijke taal kan voortbrengen en wat het verstand kan bevatten, ligt in dit boek van de profeet opgesloten. Over de mysteries erin getuigt de schrijver zelf: elk visioen is voor u als de tekst van een verzegeld boek. Geeft men het aan iemand die kan lezen met het verzoek: lees dit eens, dan zal hij zeggen: dat kan ik niet, het is verzegeld. Geeft men het aan iemand die niet kan lezen met het verzoek: lees dit eens, dan zegt hij: ik kan niet lezen. Als dit iemand niet veel zegt, laat hij dan eens luisteren naar dit andere woord van de apostel Paulus. Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren en de overigen moeten het beoordelen. Wanneer een ander die nog gezeten is, een openbaring krijgt, moet de eerste zwijgen. Maar hoe kunnen zij zwijgen, daar het in de macht van de geest ligt, die door de profeten spreekt, om ofwel te zwijgen, ofwel te spreken? Want als zij begrepen wat zij zeiden, is alles vol wijsheid en verstand. Er kwam ook geen luchtstroom door de stem bewogen tot hun oren. Maar God sprak in de geest van zijn profeten, volgens hetgeen een andere profeet zegt: de engel die in mij sprak en hij heeft de geest van zijn zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader. En ik zal luisteren naar hetgeen de Heer God in mij spreekt. En zo, beste luisteraar, zit onze uitzending erop voor vandaag. De geschriften van de heilige Hieronymus zijn zo talrijk dat we hier uiteraard maar een zeer klein stukje van zijn werk hebben kunnen behandelen. Wie weet komen we daar in een toekomstige uitzending verder op terug. De schrift is dus erg centraal in het leven van de heilige Hieronymus. Je zou hierbij kunnen zeggen dat Hieronymus als het ware verliefd was op het woord van God. Zo vroeg hij zich af: hoe zou men kunnen leven zonder de wetenschap van de schriften, door middel waarvan men Christus zelf leert kennen, die het leven is van de gelovigen? De Bijbel, het instrument waarmee God elke dag tot de gelovigen spreekt, wordt zo een stimulans tot en een bron van christelijk leven, voor alle situaties en voor iedere persoon. De schrift lezen is een gesprek hebben met God. Als je bidt, schrijft Hieronymus, dan spreek je met de bruidegom. Als je leest, is hij het die tot jou spreekt. Met deze woorden van de heilige Hieronymus besluiten we deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een gezegende dag toe. En volgende keer maken we weer kennis met een andere vader van onze kerk.